waarom Walters moneyball-strategie daadwerkelijk iets is en daadwerkelijk iets om het lijf heeft, is vooral, dat is heel gelijkend met die Billy Bean in het honkbal. En dat is namelijk dat de leidinggevende, dus degene die het daadwerkelijk voor het zeggen heeft, er 100% in gelooft. En ook daadwerkelijk bereid is te handelen, dat het hele beleid er zo naar is gemaakt, dat je analytisch slimme keuzes maakt.
Mooie cadans hoor.
People are going wild for cassette.
Waar is je fiets?
Dit is Cassette, een podcast met achtergronden uit de wielersport. Dat wist je natuurlijk al, maar voor deze nieuwe aflevering doe ik net iets anders dan jullie van me gewend zijn. Voor deze aflevering werk ik namelijk samen met literair wielertijdschrift De Muur. De Muur komt ook dit jaar weer met een nieuwe uitgave vlak voor de Tour de France. Een nummer dat bol staat van de verhalen om je door de dode punten in de koers heen te helpen. Leesvoer voor als het peloton langs eindeloze Franse zonnebloemvelden schiet. Verhalen waarmee je de sport nog iets beter leert kennen. Een van die verhalen, en je hoorde hem zo net al even, is geschreven door journalist Sam Planting. Sam mag je gerust een datajournalist noemen en hij maakte vorig jaar zijn muurdebuut met een stuk over de dominante koersstijl van Team Sky. Voor dit tournummer schrijft Sam over het bijzondere beleid van Jonathan Vaughters. Maar van huis uit is Sam voetbaljournalist.
En ik werk eigenlijk nog ik werk de helft van de week als, laten we zeggen, statistiekenman bij Southfield, wat het productiebedrijf is van Ziggo Sport. Dus ja, ik werk eigenlijk normaal gesproken fulltime in de voetbalwereld.
Voor de opname van deze podcast ging ik bij Sam op bezoek in de Pijp, Amsterdam dus. Terwijl de katten zo nu en dan over tafel liepen, vertelde Sam over zijn data-gestuurde blik op de sport en over zijn persoonlijke binding met wielrennen.
Ik heb nu eigenlijk al een verhaal te vertellen. Beetje een heftig verhaal, dus sorry voor sommige luisteraars. Ik ben redelijk geobsedeerd geraakt met de aandacht voor Lance Armstrong. Omdat ik zelf als kind kanker heb gehad. En ik had eigenlijk in die dominantie van Armstrong, dat is van 99 tot en met 2006 geweest.
2005, als ik het goed heb.
Ja, precies. En in die periode was ik dus, dat is van mijn achtste tot mijn veertiende geweest. Dat Lance Armstrong zo domineerde. En ik vond het altijd al, raar hoe hij kanker als een strijd illustreerde altijd. Van dat bij alles moest altijd gezegd worden dat hij kanker overwonnen heeft. En ja, het ironische bij Lance Armstrong is dat het dus het bleek een beroepsbedrieger te zijn, maar wel eentje die honderden miljoenen aan onderzoek aan kanker heeft opgeleverd. Dus in dat opzicht is hij zijn nut wel waard gebleken. Maar ik keek altijd vurig wielrennen in de hoop dat Armstrong geklopt werd. En of dat nou door Bellocchi, Ulrich, later nog een halfbakken poging van Rabobank met Leipheimer. Door wie dat dan ook was. Dat was dus altijd mijn eerste obsessie met wielrennen.
Heb je later iets met die obsessie gedaan nog? Heb je dingen uitgezocht? Want je bent een, als ik je stukken mag lezen, mag geloven, zeg maar, je bent een analytisch denker.
Ja, ik zit een beetje aan die statistieke kant van de sport. Een beetje aan de new wave kant van de sport. Zowel met basketbal als voetbal, als wielrennen. Nee, dat is later begonnen eigenlijk. Dus vanaf het moment dat ik handig werd en ook inzichten vergaarde met voetbal en basketbalstatistieken. Dus dat ik een beetje begon te leren wat daadwerkelijk van waarde was op het veld en wat niet. En welke narratieven enorm dingen overschatten en welke dingen we juist te weinig bespreken. Toen ik dat eigenlijk op wielrennen ging betrekken, dat was al relatief laat. Want dat is denk ik al ik denk dat de eerste keer dat ik dat echt door had, was die tour met die Wiggins won, maar waarin Froome al sterker leek. Ik denk dat
2012.
Ja, dus dat was denk ik de eerste tour dat was denk ik het eerste wielerjaar wat ik vanuit dat opzicht een beetje begon te bekijken. En Ik ben een vervent fan van Pro Cycling Stats. Ik denk dat redelijk veel wielerfans dat ook kennen als uitslagsite.
Ja, absoluut.
En ik ben ook een vervent fan van wat de Belgen een mooi pronostiek noemen. Dus ik doe zelf bij de Scorito of zo, doe ik ook altijd die voorspellingteams. En ik kwam er eigenlijk achter dat wielrennen een redelijk voorspelbare sport is. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Omdat toch, als je zo'n tour kijkt, of bijvoorbeeld, nou, laten we de Giro van dit jaar nemen. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. En daar gebeurden wel wat bizarre dingen. En dat blijf je dan altijd bij van wielrennen. Maar het grappige is dus dat de correlatie tussen uitslagen bij wielrennen echt redelijk sterk is. En als je je bijvoorbeeld gaat bezighouden met pronostiek, dat is eigenlijk redelijk makkelijk, zelfs nog met het blote oog. Je hoeft nog ineens algoritmes of zo daarvoor te gebruiken.
Kun je dat uitleggen? Waaraan voorspel ik, zeg maar, wie er gaat winnen in de Tour?
Winnen in de Tour is op dit moment redelijk simpel. Want die Sky-strategie is gewoon, die is niet te verslaan. Maar daar gaan we het volgens mij zo meteen nog over hebben. Maar ik denk bijvoorbeeld, Yates is een goeie. Dat is iemand die zo constant presteerde. En ook als je kijkt naar leeftijdsgenoten, wat hij doet de afgelopen 2-3 jaar. En niet alleen Simon in deze Giro, maar ook zijn broer Adam. Er zit een redelijk lineaire ontwikkeling in zijn prestaties. En je kan gewoon redelijk makkelijk ervan uitgaan dat zo iemand goed zal zijn. Dumoulin was ook iemand die eigenlijk Dumoulin's hyperdoorbraak in de Giro, of laten we eerlijk zijn, in die eerdere Vuelta, die zag je eigenlijk best wel aankomen. Omdat er toch een heel erg gestage opbouw zat in resultaat. Wielrennen is een sport waar ik me mateloos kan ergeren aan het magisch denken. En bijvoorbeeld, ik vind het allemaal goed wel samengevat in het woord grinta. Bijvoorbeeld, ja, als een commentator dat gebruikt, solliciteert hij eigenlijk al dat ik op de mute-knop ga drukken. Er worden altijd veel magische krachten toegekend. Je hebt heel erg veel jargon, je hebt heel erg veel optimistisch denken. Dat bijvoorbeeld ook, het is hilarisch om te zien hoe nationalistisch we kunnen zijn als het om onze Tom gaat. En ik geef je eerlijk toe, doe er zelf ook heel erg aan mee. Ik bedoel, ik had niets liever schuld dan dat hij de Giro won. Maar de grap is dat wielrennen eigenlijk een analytisch best slimme sport is. Omdat het natuurlijk, het is een echte fysieke duursport. Daardoor is, zeg maar, het gebruik van data al heel snel geaccepteerd. Datagebruik in het wielrennen is loopt een jaar of 10 voor op bijvoorbeeld voetbal. Dat durf ik wel te zeggen. Zo niet meer.
Ja.
En dat vind ik wel heel interessant om te zien. Want wanneer je dat data gebruikt, dus dat je kan zien dat je gewoon aanwijsbare feitelijkheden eigenlijk als leidende argument gaat gebruiken, als je die combineert met logisch nadenken, dan kan je eigenlijk, ja, dan kan je echt optimale resultaat boeken. En ik vond bijvoorbeeld hoe Dumoulin vorig jaar die Giro indeelde, dat vond ik briljant. Hij was de zesde bergop, toch? Het was elke keer een zestal, volgens mij. Het was Pozzovivo, Mollema, Zakarin, Nibali, Quintana en hij.
Ja.
Ik vind dat heel interessant om te zien hoe hij dat deed. En dat befaamde eigen tempo rijden van hem.
Ja.
Dat is natuurlijk ook gewoon een analytische afweging. Het is duidelijk dat Tom Dumoulin in trainingen, dat hij niet zoals bijvoorbeeld die Colombianen, zoals bijvoorbeeld Quintana of vroeger had je Rugano, van iemand die snap je, 17 keer in één klim gaat versnellen en gaat vertragen. Dat werkt bij zo'n jongen niet. En ik vond het wel heel interessant om te zien dat zo'n Dumoulin, dat hij echt een optimale wedstrijd eigenlijk neerzette.
Ja.
21 koersdagen lang. En in dat opzicht zou bijvoorbeeld de voetbalwereld heel erg veel kunnen leren. Waar gewoon, snap je?
Ja.
Aanwijsbaar dingen die tegen logica ingaan die uit data voorkomt. Bijvoorbeeld, het is niet verstandig om heel erg vaak van afstand te schieten. Gewoon zo'n simpele les lijkt al niet getrokken te kunnen worden. En dat vind ik wel interessant. Van dat het wielrennen in dat opzicht toch wel iets slimmer is.
Goed, we gaan het hier inderdaad straks nog verder over hebben. Je werd vorig jaar gevraagd om een stuk voor de muur te schrijven over Team Sky en over de dominantie van Team Sky in de Tour de France. Dat gaan we behandelen en we gaan het zo ook nog hebben over het artikel wat je voor het laatste nummer van de muur schreef. Dat gaat over het beleid van Jonathan Fauters bij zijn ploegen. EF Education Draypak.
EF Education First. Powered by Draypak Cannondale. Volgens mij heb ik hem dan...
Draypak Powered by Cannondale.
Oh, Draypak Powered by Cannondale.
Dat is
het. Ja, ja, ja.
Zijn beleid met minimaal budget zoveel mogelijk wildhoekpunten pakken. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, je schreef een analyse over Team Sky. Dat wat elke wielerromanticus verschrikkelijk vindt. Namelijk die trein op kop en beuken en de rest de nek omdraaien daarmee. Ja. En uiteindelijk Froome die of bijblijft of net wat tijd wint. Maar vooral het verschil maakt in de tijdritten. Maar wat trok je aan die strategie?
Dat trok me aan de strategie is dat ik ben iemand die heel graag... Ik bedoel, in dat betoog wat ik daarnet afratel, is dat al redelijk duidelijk. Van, ik ben iemand die heel graag wil dat sporten vernieuwen als in slimmer worden. Ja. Dat we gewoon iets minder aan een strijkstok laten hangen qua... maar Sky pusht het tot op een punt dat ik ook denk van, moeten we dit wel willen? Dat... de Tour de France is gewoon aanzienlijk minder leuk dan die andere twee grote rondes.
Ja, maar dan ga je toch inderdaad in die termen van de liefhebber praten. In de termen van de romanticus.
En daarnaast is het ook gewoon van, ik snap heel goed dat als jij een tourpretendent bent, zeg maar de derde of vierde tourpretendent bent. Dus je bent Romain Bardet, je bent Mikel Landa, noem maar op, wie dan ook. Oké, Landa is een ingewikkeld voorbeeld, omdat hij nu weer in dezelfde situatie zit bij Movistar. Maar... ik snap heel goed dat dit na een tijdje kan leiden totdat gewoon ook dat grote renners, die waarschijnlijk tweede of derde kunnen worden in een Tour, ja, die zeggen van ja, boeien, snap je, ik rij voortaan wel Giro Vuelta. En dat is niet goed voor die sport. Want dat betekent dus dat we, snap je, dan als je de loper uit gaat leggen voor Sky,
ja,
dan is het voorbij. En wat mij behalve daaraan fascineerde is dus dat Sky in wezen voor een Asperger-achtig analytisch liefhebber als ik, dat die zeg maar alles uitvoeren. Dat je denkt van Jesus Christ, de controle en in zowel het wedstrijdplan als de aanpak is zo waterdicht dat er eigenlijk niet tegen op de box valt. Dat is één. En twee, wat ik heel interessant vond om aan het verhaal te maken, is van hoe versla je dit? Van hoe ga je een tegenstander met aanwijsbaar meer geld, met aanwijsbaar meer middelen, met een waterdichte strategie, met een finisher in Vroom, en dat gaat over een paar jaar Bernal zijn. Snap je, die ook wanneer de voorwaarden zo voor hem worden gemaakt dat het hem schikt, uiteindelijk altijd beslissend zal zijn. Deze Giro-winst van Froome was bijvoorbeeld een heel erge afwijking van dat pad. Want normaal gesproken verloopt het altijd volgens hetzelfde scenario. Dat in de tijdritten en misschien één of twee vooraf geplande bergritten, dat hij uiteindelijk dan toch weer, snap je, dat zijn ploeggenoten verstikken de rest. Ja. En hij heeft nog overschot. Hoe je dat gaat verslaan, dat vond ik wel een heel interessante vraag om naar te kijken. En de grap is dus dat...
Ja, eerst even naar die Giro nog, want hoe heb je daarna gekeken? Ik heb tot etappe 19 gedacht, hij gaat het niet redden.
Nou, wat het is dat... Sorry. Wat het is dat hij zat zelf nog steeds te praten over dat hij erin geloofde. En dat vond ik raar, want hij is toch redelijk... Snap je? Het is geen charmeur, maar ik vind het wel een bescheiden man, Froome. En hij was toch redelijk duidelijk in zijn ambities van, ik geloof er nog steeds in dat ik kan winnen. Ik zag uiteraard zoals niemand dat zag aankomen. Ik zag die ineenstorting van Yates niet aankomen. Dat Froome gaandeweg die Giro beter werd, was natuurlijk wel duidelijk op Zonkerland. Van dat, ja, ik bedoel, als je echt slecht bent, win je niet op de moeilijkste berg in Europa. Dan win je niet.
Nee.
Maar ja, laten we hopen dat die historische solo, dat geen lendisje bleek te zijn. Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel, ja, als je bijvoorbeeld op Twitter zag, is dat iedereen's associatie was dat. Omdat het gewoon een onrealistisch sterke solo was. Wat natuurlijk wel tragisch is, want snap je, stel hij is helemaal niet zo schuldig als wij allemaal denken. Dan is dit echt een krankzinnige prestatie. Dan is dit een van de beste wielerprestaties ooit.
Ja.
En dan is
nou
misschien...
ja, wat bijvoorbeeld wel in zijn voordeel speelt. Ik vind sowieso dat je dit soort prestaties altijd het voordeel van de twijfel moet geven. En dat je niet op basis van prestaties iets kunt zeggen. Behalve als je iets met wattages en dat analyseert en zegt van dit is wel een extreme waarde. Maar op basis van de data die naar buiten zijn gebracht, is dat niet te zeggen. En wat ook in zijn voordeel spreekt, is dat hij heel veel tijd heeft gepakt in de afdaling en in het vlakke stuk ertussen.
Precies.
En dat is gewoon aantoonbaar tactiek geweest.
Ja, en dat was ook.
Hij ging
volle
bak door en in de achtervolging werd er niet volle bak gereden.
En het is ook grappig dat hij nog steeds de naam heeft de slechte daler te zijn, terwijl dat is hij al jaren niet meer. Want als je de daaltijden, grote ronde erbij pakt, die zijn gewoon goed.
Maar hoe te verslaan, daar komen we op terug. Want de dominantie van Team Sky zal uiteindelijk leiden tot sterkere concurrentie, schrijf je. Ze gaan manieren zoeken om Team Sky te verslaan.
Ja, dat is, dat is naar welk sport je al kijkt als er een team echt heel dominant is. Nou, laten we bijvoorbeeld nu een recent voorbeeld nemen. Real Madrid wint 3 keer de bij de Champions League.
Ja.
Dat zal in heel botte termen leiden tot extreem vermogende clubs, à la Manchester City of Paris Saint-Germain of wie dan ook, Liverpool. Dat die nog meer geld gaan uitgeven en nog betere spelers binnenhalen. Dat is een heel direct gevolg. Maar ook als je ziet in sporten waar gewoon heel lange tijd één iemand dominant is, dan is heel vaak, wordt het algehele niveau van de concurrenten die ze proberen te verslaan, wordt heel vaak sterker of in elk geval slimmer. Dat bijvoorbeeld basketbal is in de jaren 90 heel lang gedomineerd door de Chicago Bulls. En mm-hmm. op dit moment wordt het heel erg gedomineerd door de Golden State Warriors. En kijk, in werkelijkheid, de dominantie van zo'n Chicago Bulls ging pas weg toen Jordan minder werd. En of in dit geval dat hij voor de tweede keer stopte. Maar als je ziet wat voor pogingen er werden gedaan om hem te stoppen, zag je wel dat daadwerkelijk teams, om een verschrikkelijk jargonterm te gebruiken, out of the box gingen denken. Van ja, op pure kwaliteit gaan we het niet winnen.
Ja.
Dat gaat je niet lukken, daarvoor zijn ze te goed. En zeker in sporten waar veel herhaling in valt. En bijvoorbeeld wielrennen is ook een sport waar in één grote ronde rijden tegen hoeveel bergen op? 30, 40. Dus in zo'n hele ronde, zolang Froome geen darmklachten krijgt, of niet, snap je, zijn kin breekt op het asfalt, zal je hem waarschijnlijk niet verslaan. Omdat, ook al heeft hij misschien, snap je, ook al maakt hij een keer een strategische fout, snap je, die ploeg is uiteindelijk zo goed dat wanneer je maar vaak genoeg zo'n wedstrijd herhaalt in 3 weken tijd, dat ze hem zullen winnen. Ik denk zelf dat de eerste vereiste voor een ronderenner die, zolang Sky nog zo goed is, die een ronde zal willen winnen, terwijl een ronde waarop Sky zijn zin heeft gezet, moet kunnen tijdrijden. Dat is allereerst. En dat is bijvoorbeeld, mm-hmm. dat is dus het tragische aan Bardet, die al jarenlang echt consistent goed is in de Tour. Ja. Maar ja, als je elke keer per 10 tijdritkilometers gewoon een minuut ervan af kan trekken, dan is dat is gewoon een oneerlijke strijd. Laat staan is dat zijn Aje Deserre-knechten gewoon aanwijsbaar minder zijn dan Froome Sky-knechten. Dus allereerst zal je beter moeten tijdrijden. En daarnaast zal je dus ook inderdaad toch echt moeten gaan nadenken over wat voor strategieën je kan hanteren om die Sky-trein in elk geval minder soepel te laten verlopen. En dat kan zijn door vroeg aan te vallen, dat kan zijn door dubbel aanvallen, dat kan zijn door pakten te sluiten met andere concurrenten. Van, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar je zal in elk geval wel iets onorthodox moeten doen. Want als je het doet zoals je het nu doet, ja, dan rij je toch voor een tweede plek. En dat wil, snap je, bepaalde renners zijn gewoon zo goed dat het een beetje zonde zou zijn dat ze dat doen.
Ja.
In dat opzicht ben ik wel benieuwd naar Movistar na aanstaande Tour. Omdat die met Quintana, Landa en Valverde natuurlijk 3 echt wereldtoppers hebben. Ik denk, van wat je hoort aan de berichten, is Landa niet tevreden dat Quintana de het honcho is. Dus ik ben benieuwd hoe dat werkt. Maar zij zouden bijvoorbeeld wel zo'n strategie kunnen doen. Maar zij hebben toch het probleem is dat zo'n Quintana en Landa gaan toch weer tijd verliezen in die tijdrit en in die ploegtijdrit. Tom Dumoulin is op zich de enige klassementsrenner, de enige echte, snap je, degene met grote ronde winstambities, die op dit moment echt goed kan tijdrijden. En wij hadden het, voordat we de podcast opnamen, hadden we het erover. Ik heb toch het idee dat Will Sunweb nu in de komende piekjaren, snap je, het optimaal gebruik maken van Dumoulin, zullen ze toch dat budget iets omhoog moeten krikken, omdat Sam Omen is heel goed, maar dat is zijn enige eliteknecht op dit moment. En daarnaast heb je bijvoorbeeld ook nog Matthews in die ploeg zitten. Die heeft natuurlijk ook zijn eigen helpers nodig, want dat is ook een heel goede renner. Want ik denk wel dat bijvoorbeeld op dit moment dat Dumoulin het geschikst is om Froome te pakken. Omdat hij simpelweg...
Als type dat, renner.
Ja, omdat hij simpelweg dat tijdrit-effect uiteffent. En sterker nog, hij is een betere tijdrijder dan Froome. Dat is op dit moment, denk ik, de makkelijkste route. Maar wat Movistar doet, is de alternatieve aanpak. Is dat je dus dat je je geld op 2 of 3 paarden zet. En of kijkt hoe zij samen, wat voor interacties zij samen hebben om dat Sky kapot te spelen.
Je noemt als een mogelijke tactiek ook de Moneyball tactiek. Althans, in ieder geval als iets dat in een sport een keer soelaas heeft geboden. De Moneyball strategie heeft ooit de honkbalsport veranderd.
Ja,
dat... sinds die tijd is honkbal een sport die veel meer draait om statistieken.
Moneyball is een boek en later ook een goede verfilming trouwens. Een boek van Michael Lewis, waarin Michael Lewis, die anno nu denk ik de beroemdste non-fictieschrijver in Amerika is, maar toen de tijd ook al een beetje, die loopt een jaar mee met de Oakland Athletics. Een ploeg met de kleinste begroting in het Major League Baseball, in de Amerikaanse eredivisie van het honkbal. Die het beste reguliere seizoen draaien. En wat bleek, zij deden eigenlijk alles aan de hand van statistische analyse. Ik gooi even mijn kat van tafel. Nessie, weg. Zij deden dat allemaal aan de hand van statistische analyse. Dat zij zagen waarden waar andere mensen dat niet zagen. Waar andere mensen misschien zelfs zwakte zagen. Dus denk aan bijvoorbeeld lelijke spelers of dikke honkbalspelers. Scouts, traditionele scouts en ook honkbalscouts, een sport waar je trouwens best dik voor mag zijn trouwens, want zo atletisch is die boel op heel veel posities in het veld, nou ook weer niet. Zij zagen ja toch dat bepaalde evaluaties gewoon niet strookten met hun cijfers. En dat kon dus inderdaad zijn met uiterlijkheden, dat kon zijn met iemands onorthodoxe techniek, dat kon zijn doordat iemand op zijn gedrag werd afgerekend, terwijl zijn prestaties op het veld prima waren. Of dat kon gewoon zijn doordat diegene gewoon permanent onderschat werd.
Moneyball dus. Voordat we verder luisteren naar de analyse van Sam over het beleid van Fathers met zijn, en dan komt die EF, Education First Draypack Powered by Cannondale ploeg, is het goed een indruk te geven van het verhaal dat de titel Moneyball kreeg. Moneyball is, zoals Sam al zei, een boek dat later een verfilming kreeg met Brad Pitt in de hoofdrol. Pitt speelt in die film de rol van Billy Bean, de manager van de Oakland Athletics. Ze zijn arm en maken eigenlijk geen schijn van kans in de steenrijke Major League Baseball. Dure, goede spelers zijn onbetaalbaar. Totdat Bean een datanerd tegen het lijf loopt. Die datanerd vertelt hem dat je helemaal niet veel geld hoeft te hebben om te kunnen winnen. Luister en geniet van de trailer van de film.
There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. I need more money.
We're not New York. Fine players with the money that we do have.
I like Perez.
Got an ugly girlfriend. Ugly girlfriend means no confidence.
You guys are talking the same old nonsense, like we're looking for Fabio. We got to think differently.
Who's Fabio?
Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs.
Who are you?
I'm Peter Brand.
First job in baseball?
It's my first job anywhere.
We're gonna shake things up. Why don't you walk me through the board?
I believe there's a championship team that we could afford because everyone else undervalues them, like an island of misfit toys.
We want you at first base.
I've only ever played catcher.
It's not that hard, Scott. Tell him, Wash.
It's incredibly hard.
He can't throw.
But what can he do?
You want me to speak?
We're not pointing you yet.
He gets on base.
We are card counters at the blackjack table. We're gonna turn the odds on the casino.
I'm heading in. Text me the play-by-play.
Wait, what?
I don't watch the games.
Ja, ik vooral wat tekenend is die oude mannen. Hè? Die zitten om een tafel met Billy Bean, Brad Pitt in de film, in het midden. Billy Bean heeft een nerd erbij gehaald en die gaat op basis van statistieken vertellen van, nou ja, deze goedkope spelers kun je halen. En die oude wijze mannen,
die zeggen alleen maar dingen als van... ja, die vent ziet er toch niet uit. Of dit ziet er toch niet uit hoe die gooit. Of is totaal geen spektakel, die man.
Ja.
Terwijl dat helemaal niks met de kwaliteiten heeft te maken van de spelers.
Nou ja, dus met meer... met hun... niet zozeer met hun kwaliteit alleen, maar met hun invloed op winnen. Zij hadden eigenlijk als eerste team door dat bepaalde statistieken in het honkbal, dat er niet genoeg naar werd gekeken en dat gewoon eigenlijk de traditionele statistieken werden overschat. En bijvoorbeeld, dat om de voetbalanalogie er weer buiten te halen, dat een goede spits of een goede buitenspeler niet per se aan doelpunten en assisten beoordelen is, maar meer aan, aan herhaalbaarder zaken zoals het creëren van kansen. Of het krijgen van kansen. En dat is bijvoorbeeld ook in de voetbalwereld een kwartje maar wat maar niet valt. Is dat, snap je, een spits die 2 jaar op rij 9 doelpunten scoort, maar wel goede kansen krijgt. Daar kan je meer van op aan dan een spits die 1 jaar 19 doelpunten scoort. En dat deed met eigenlijk een minimaal aantal kansen daarvoor. Want het feit dat hij een paar kansen erin schoot, dat resultaat is minder herhaalbaar dan het proces van die kansen creëren. En de analogie die waarom Walters Moneyball-strategie daadwerkelijk iets is en daadwerkelijk iets om het lijf heeft, is vooral dat is heel gelijkend met die Billy Bean in het honkbal. En dat is namelijk dat de leidinggevende, dus degene die het daadwerkelijk voor het zeggen heeft, er 100% in gelooft. En ook daadwerkelijk bereid is te handelen, dat het hele beleid er zo naar is gemaakt, dat je analytisch slimme keuzes maakt. Want het is al, kijk, elke voetbalclub en elke wielerploeg heeft vast en zeker een slimme nerd te gast. Maar ik kan je vertellen als iemand die ook wel eens aan tafel is gehaald bij plekken, om, snap je, te zeggen van, nou ja, volgens de statistieken zou je dit en dit en dit moeten doen. Je bent 1 stem van velen. En ja. Snap je? En er zullen altijd meer traditionele stemmen aan tafel zijn. Er zullen altijd andere belangen zijn. Maar wanneer een baas de spreekwoordelijke Kool-Aid heeft gedronken, wanneer een baas daadwerkelijk doordrongen is van het feit van, oké, we gaan het op deze manier doen, kijk, dan kan er iets gebeuren. En dat is dus bij die ploeg van Walters is dat wel echt het geval.
Ja, noem die naam nog even. Nee, kun je vertellen hoe Walters dat doet?
Ja, ik moet wel toegeven dat het is nu, ja, die tweede plaats van Oeran vorig jaar was natuurlijk wel heel spectaculair. Want in wezen, hij heeft daar gegokt en gewonnen. Want Oeran is hun enige miljoenen salaris op de boeken. En ik denk dat van de wielermiljonairs dat hij de minst gewilde was. Hij was altijd redelijk consistent in de Ronde van Italië, maar toch bij Sky en bij Quickstep was hij nooit echt de elite. Hij was subtop. En Walters dacht gewoon van, nou ja, in de juiste omstandigheden, als we hem het juiste koersjaar laten rijden, als we hem, snap je, optimaal neerzetten, dan kan hij, snap je, meegaan. En de marge voor falen was heel klein. Want bijvoorbeeld Oeran reed, als je die tour van vorig jaar een beetje in samenvatting terug zou kijken, zou je zien dat Oeran eigenlijk foutloos reed. En dat moet ook. Van, hij hield bijvoorbeeld Bardet en Landa, waarschijnlijk jongens die in de meeste grote rondes bergop hem affietsen, hield hij achter zich. Laat staan al die concurrenten die al eerder uit de race waren gevallen. Maar over het algemeen is het iets minder spectaculair. Want wat ik eigenlijk, toen ik al die statistieken ging kijken, het competitief voordeel van zijn budget, en daar moeten we het zo meteen weer echt even uitgebreid over hebben, maar Walters ploegen zijn bijna altijd het laagste budget van de 18 World Tour ploegen.
Dat ja, is eigenlijk ze hebben ongeveer 10 miljoen en dat is iets meer dan een kwart van Team Sky.
Ja, Sky zit volgens mij op 7 of 38 dit jaar, of in elk geval vorig jaar. En Cannondale zit daaronder en bijvoorbeeld dit jaar heb je dan nog Dimension Data, die ook een beetje in die regio zit, maar dan de 2 na armste ploeg zit echt al 5, 6 miljoen budget verderop. En eigenlijk in al die jaren bungelt Garmin bij de laatste 2, 3 qua budget. En heel vaak ook als laagste. Zij lijken zich meer bewust van die bijzonder vreemde puntenverdeling in de World Tour dan de meeste ploegen. Dat heel veel wielerliefhebbers, en zelfs ik, iemand die op je vol in die statistiekjes duikt, we hebben meestal helemaal geen idee, snap je, wie het goed doet in de World Tour. Van, ja, we weten dat bijvoorbeeld vorig jaar zullen Froome en Van Avermaat individueel heel hoog hebben gescoord. En zal Quickstep als team uitstekend hebben gedaan. Want die wonnen, snap je, die wonnen alles. Maar De grap is dus dat als je die klassementen jaar per jaar per jaar, dus met die World Tour punten erbij legt, als je die legt naast de budgetlijsten, dat je dan opeens ziet van, hey, wacht even, van hoezo presteert deze ploeg naar relatief naar budget? En ik heb volgens mij voor het verhaal, ik kan het niet helemaal herinneren, maar ik heb volgens mij de budgetten gedeeld door het aantal behaalde World Tour punten.
Ja, je hebt eigenlijk een analyse gemaakt door uit te rekenen wat elke ploeg heeft betaald voor een World Tour punt.
Ja,
en dan kom je erop uit dat sinds 2011 Jonathan Vaughters met zijn ploeg altijd in de top 5 meest efficiënte ploegen zit.
Ja, en dus sterker nog, en meestal bij de eerste twee. En dat was wel een heel spannend moment toen ik dat ging uitrekenen. Want ik dacht van ja, nu zullen we zien of ik in een reclamepraatje ben getrapt. Of dat er hier daadwerkelijk iets aan de hand is. En gelukkig was het tweede het geval. Dat het bleek al heel snel, bleek je te zien van ze zitten er elke keer tussen in die bovenste vijf. Terwijl alle andere ploegen, waar het ene jaar zag je de ena best presterende ploeg met een laag budget, maar het volgende jaar heel slecht of andersom. En snap je, bepaalde ploegen dobberden meestal in het midden en hadden dan opeens één positieve en één negatieve uitschieter. Maar zij zaten dus elke keer consistent bij die eerste vijf. En zeker in de afgelopen jaren hebben ze toch een beetje de mazen in de puntentelling gevonden.
Ja, want je rekent voor welke wedstrijd wat oplevert.
Ja.
En dan kom je tot grappige conclusies.
Ja, ik heb het verhaal, wat is het, 4 weken geleden geschreven. Dus ik kan de voorbeelden, daarvoor zou je het verhaal even moeten lezen. Maar voorbeelden.
Goede teaser dit.
Ja, goede teaser.
Je noemt onder andere de Prudential Ride London.
Ja, of de... Of
dat je nog 125 punten pakt als je daar tiende wordt.
Precies, of in de bijvoorbeeld dat 8e of 9e worden in de Grand Prix van Quebec of Montreal.
Ja.
Dat is eigenlijk even, dat, snap je, dat staat gelijk aan zeg maar een top 10 notering in de Tour. Dat bijvoorbeeld de per etappe beloningen in grote ronden zijn al helemaal als je tweede wordt. Bijvoorbeeld tweede worden in een tourrit is super bijzonder. Snap je van, weet ik veel, dat je achter een Pierre Roland in een bergrit bijvoorbeeld. Ja. Snap je, je de tyfus rijdt en je beste prestatie ooit dat je tweede op de Alpe d'Huez wordt of zo. Of dat je als een doorsnee sprinter zijnde, dat je, weet ik veel, dat zo'n Mikael Morkov een keer derde wordt in de massasprint. Dat zijn hun beste prestaties waarschijnlijk ooit in een toeretappe. En daar krijg je nauwelijks punten voor. Bergtruien, geen punten. Puntentruien, bijna geen punten. Bijvoorbeeld, zie hoeveel moeite het kost om bij de eerste drie voor de groene trui in de Tour de France te eindigen. En je krijgt er niks voor. Je krijgt er nauwelijks iets voor.
Dat is natuurlijk wel, want daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Dat is natuurlijk qua punten niet zo heel veel waard. Publicitair weer wel.
Nee, tuurlijk. En uiteindelijk, dat is allemaal heel belangrijk. Maar ik hoor de oplettende luisteraar al denken van, waarom is het belangrijk om die World Tour punten te pakken? En al helemaal als dat, snap je, niet gebeurt via podiumplaatsen in Vlaanderen en Roubaix, maar in, snap je, 6e en 8e worden in Quebec en Montreal. Of, snap je, 5e worden in het eindklassement van de Ronde van Catalonië. Dat is heel simpel. Dat die Vaughters begrijpt dat sponsoren, heel vaak niet zoveel affiniteit met wielrennen zullen hebben. Ik bedoel, je hebt heel veel voorbeelden van fietsbedrijven die in die fietswereld zitten. Shimano bijvoorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook heel erg veel bedrijven die totaal geen fietslink hebben en die simpelweg gewoon een sportteam willen sponsoren. Om die mensen te overtuigen is het best wel handig om een ranglijst te hebben. En wat wil nou per toeval tussen heel grote aanhalingstekens de ranglijst zijn van het wielrennen? Dat is die World Tour lijst.
Ja, en er is geen wereldranglijst voor ploegen. Dus alleen de World Tour.
Nou, dat is de World Tour ranking. Terwijl hoe debiel die ook in elkaar zit.
Je hebt wel een wereldranglijst ook. Maar alleen voor renners. En daarin worden bijvoorbeeld ook de 2.1 koersen meegenomen. Om maar eens iets te noemen. Maar die tellen niet mee voor die World Tour ranking.
Ja.
En dat dus je dus moet ook in die World Tour ranking moet je die punten pakken als je inderdaad aan je sponsors wil laten zien.
Het is sowieso leuk om
dit presteert het team.
Je zou eens een keer je 10 favoriete wielrenners erbij moeten pakken en moeten kijken hoe zij op de wereldranglijst staan. Of op de ranglijst van de Pro Cycling Stats. Die ook een redelijk slimme berekening daarvoor hebben. Ten opzichte van de World Tour. En dan zie je dus dat die World Tour, dat die zoveel anomalieën beloont. En dat snap je, heel kleine rittenkoersen onevenredig veel punten opleveren ten opzichte van grotere rittenkoersen. Dat is... Ik bedoel, allereerst dat puntensysteem moet veranderd worden. Want dit strookt... Wat heel belangrijk is altijd als je een sportanalytisch wil benaderen, is dat het ook wel enigszins moet stroken met de oogtest. Van, ja. Snap je dat? Er moet wel ook
de romanticus enige... moet ook enige kans krijgen.
Ja, behalve dat. Je moet het ook kunnen verkopen aan mensen van... Ja, jongens, van waar zijn we mee bezig? Van, ja. Want je, snap je, je kan wel heel erg... Je kan wel heel in het, als je in heel verre abstracties gaat denken, kan je dan... Snap je, daar kom je dus uiteindelijk uit bij dat de Prudential Ride Surrey London even belangrijk is als de Waalse Pijl of zo. Terwijl, dat snap je, geen enkele wielrenner of ploegleider zal dat erkennen. Van, tuurlijk is dat niet zo. Ja. Ik denk dat die Walters... Hij heeft dat nooit ergens echt expliciet toegegeven. Maar ik vermoed zeer sterk dat hij deze puntentelling heel goed begrijpt. En als je ziet hoe zij hun punten pakken... Want ja, denk, ga maar na. Want ze hebben helemaal geen prominente sprinter. Ze hebben, als klassementsman, hebben ze Uran.
Ja, ze hebben nu Sascha Modolo, volgens mij, als
sprinter. Ja, nou ja, die is kut.
Ja, die is nog niet heel sterk, nee.
Nee, die had in de Giro, 32. Zij hebben gewoon best wel een goed idee van hoe die punten te pakken, terwijl je op dit moment gewoon niet echt een heel aansprekende wielerploeg hebt. En ja, gewoon qua namen, qua sexy rijders. En ik vind eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is Sepp van Marken. Van, dat is iemand waar die we het heel erg gunnen.
Ik moest meteen aan hem denken bij dit verhaal. Ja, en uiteindelijk komt hij natuurlijk ook aan bod.
Ja, tuurlijk komt hij aan bod. Wat ik bedoel, Sepp van Marken is... Als jij top 10 noteringen opeens als prestaties gaat zien... in plaats van gewoon alleen die ritzegen. En in dat opzicht vind ik de aanpak van Voorts ook wat te applaudisseren. Dan zie je pas hoe fucking goed die gast is. Want hij is echt goed. Want zeg maar consistent bij de beste 5 ergens eindigen. Terwijl, snap je, het narratief zal altijd zijn net niet bij Van Marken. Van ja, dat die, waarom? Ja. Terwijl dat is uiteindelijk in dit opzicht... qua wat voor punten die oplevert, is dat totaal niet het geval.
Voters is dolblij met zo'n renner.
Natuurlijk, ja, want hij staat er altijd. En hij zal niet hetzelfde salaris eisen als een Gilbert en laat staan een Sagan. En dat vind ik wel heel interessant. En daarnaast, ik denk dat ze dit jaar ook weer eentje hebben voor... als deze ploeg nog langer voorbestaat. Want dat is ook nog altijd maar de vraag. Hè? Het is toch elk jaar bungelen langs de financiële afgrond.
Ja, ze hebben nu wel 3 jaar, toch?
Ze hebben 2 jaar met een optie tot 3, volgens mij. Dus, maar alsnog, dit is niet een heel vet sponsorcontract weer. Als je ziet welke renners ze binnenhalen. Daniel McClay, Sascha Modelo.
Oh ja, die hebben ze.
Een 37-jarige Dani Moreno. Dit blijft altijd... Dit blijft natuurlijk een beetje aanmodderen op die manier.
Ja, maar je snijdt wel een goed punt aan. Want zoals Voters het nu doet, zoals je het beschrijft... is het wel een tactiek die inderdaad... waarmee je met een minimaal budget het toch aardig kunt doen. Dus inderdaad bij de efficiëntste ploegen hoort. Daarmee afgelopen jaar 10e wordt in de World Tour ranking. Maar je gaat er geen koersen mee winnen. Niet structureel.
Ja, maar wat nou als je het budget met 50% omhoog gooit? Dan zitten ze nog steeds in het achterveld. Maar wat nou als je de mogelijkheden iets... Snap je dat je de marge voor fouten iets groter maakt? Dan denk ik dat dit een veelwinnaarsploeg wordt. Omdat simpelweg... Ik bedoel, je kan gewoon wijzen naar 10 jaar lang presteren boven je kunnen. Die Walter zegt zelf altijd van... als hij 50% van het budget van Sky had... dan zou hij kunnen wedijveren met ze.
Ja.
Ik geloof dat deels wel, ja. Ik denk wel dat kan... Het probleem is alleen dat Sky niet een domme topploeg is. Want ik bedoel, ja, dat plan is redelijk waterdicht. Terwijl toen ik die budgetanalyses deed, zag ik bijvoorbeeld bepaalde ploegen keer op keer. Snap je? Net zo consistent als dat die ploeg van Walters het minste geld nodig hadden per behaald World Tour punt.
Dat is ook heel interessant om naar de onderste regio te
kijken. Precies.
En
bijvoorbeeld Katyusha was echt lachwekkend. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb geen flauw idee waar die hun geld aan uitgeven, maar die staan consistent bij de eerste 3 ploegen qua uitgaven. En
je krijgt bijna het idee dat ze dat budget overdrijven of zo.
Ja, voor de stoer of zo. Hè? Ja. Maar ja, ik begrijp het gewoon niet.
Katyusha heeft 30 miljoen, zoiets?
30 miljoen.
Iets meer dan 30 miljoen zelfs.
Ja, dat is dus drie Education First ploegen.
En de tweede ploeg ter wereld.
Ja, en dus ook, die hebben zeg maar het dubbele budget van Sunweb. Ja. Zo, bijvoorbeeld Sunweb heeft Dumoulin en Matthews. En ook nog een paar andere prima aardige renners. Dat is heel opvallend. En het is ook wel een beetje, misschien wel een beetje tekenend dat zij bijvoorbeeld nu Kittel, de snelste man op aarde, de snelste fietser op aarde, ook weer schijnbaar, ik bedoel, misschien wint hij weer 5 toeretappes, maar hij lijkt toch, daar lijkt ook weer het beste van af. En Ilnur Zakarin, die, snap je, een beetje Tom Dumoulin's generatie is geen Tom Dumoulin. En dan betaal je heel erg veel geld voor een zesde plaats opeens. Quickstep geeft ook veel geld uit, maar ja, dat vertaalt zich wel gewoon naar.
Nou, dat vond ik eigenlijk nog wel meevallen als je kijkt. En ze waren ook afgelopen jaar de efficiëntste ploeg, hè, volgens jouw berekening.
Ja, en, dat moet ook haast wel, hoor. Ik bedoel, als je zoveel wint, dan. Het
zou kunnen zijn dat zij dat beleid in zekere zin ook doorvoeren en dus daar heel succesvol mee zijn, zeg maar, dat jouw theorie daarin wordt bevestigd.
Ik denk dat zij ook gewoon het voordeel hebben van de grootste ploeg zijn in een wielergek land. Van dat is gewoon sowieso altijd al een voordeel.
Ja.
En daarnaast hebben ze gewoon een aantal verschrikkelijk goede buitenlanders binnengehaald. Want ze hadden natuurlijk altijd Kittel. En ze hebben nu natuurlijk, met Alaphilippe hebben ze ook iemand die de komende 5 jaar natuurlijk van alles en nog wat gaat winnen. Ik denk wel dat er bij bepaalde ploegen meer over na wordt gedacht dan anderen. Van wat is nou het lange termijnsbeleid? Waar staan we voor? Waar worden we goed in? Waar niet? En bijvoorbeeld zo'n Quickstep is natuurlijk een typisch voorbeeld van een ploeg met ook bijvoorbeeld uitstekende, nagenoeg perfecte sprinttrein. Ja, kijk, als je daar je geld aan uitgeeft, prima. Terwijl bijvoorbeeld zo'n Katusha, die hebben dan nu opeens een sprintersploeg. En dan ben ik ook heel benieuwd van, laat maar zien. Van, ik weet niet of dat in 1 jaar bij elkaar te kopen is. Wat mij bijvoorbeeld wel opvalt is dat in al die selecties die Walters heeft gehad, dat is nooit een echte sprintploeg geweest. Dus dat verklapt ook al wel weer een beetje dat een sprinttrein best wel duur is om een goede te hebben. Ja. En ik denk dat wil jij bijvoorbeeld gaan moneyballen met je wielerploeg, dat dan
En daarmee winnen?
En daarmee winnen, dat een goedkope, ik denk dat een klimmer goedkoper is te vinden dan een sprinter. Ik zit na te denken, wie zou nou echt een moneyball renner zijn? Ik denk dat je, bijvoorbeeld eentje die ook jaren bij Walters zat, Andrew Talensky. Hoe vaak zie je hem?
Maar die viel ook vaak uit.
Nee, oké, maar dat was natuurlijk wel, dat was wel zo'n renner.
Zubeldia. Dat is hem.
Zubeldia en nu Formelo. Je ziet hem niet in beeld. Maar dan uiteindelijk staan ze 8e, 9e of 10e of zo. En dan, Haimar Zubeldia is natuurlijk. Die heeft toch ook in iets van 18 seizoenen heeft hij volgens mij 1 rit gewonnen. Misschien zelfs geen.
Of hij een keer gewonnen heeft volgens mij niet, toch?
In elk geval zeker geen grote ronde etappe.
Maar die eindigde altijd 9e of 10e.
Ja. En dat is dus inderdaad dat op die manier. Ik denk ook dat de nieuwe Zubeldia vinden dat niet per se heel. Dat niet super duur hoeft te zijn. Wat dus wel een redelijke asterisk is bij dit beleid, is van dat je gaat niet voor een ton salaris per jaar een nieuwe grote ronderenner vinden.
Nee.
Dat bijvoorbeeld zelfs zo'n Walters moet de gok nemen met een klassementsrenner à la Uran. Van we doen dit. Van jij gaat aanzienlijk meer dan de rest verdienen. Maar dan moet het ook gebeuren. En dan, stel je voor dat hij dan 2 grote rondes op rijdt, dat hij 1 keer iets verkeerds eet en de andere keer een bocht mist. Ja, dat kan gebeuren. En dan zo'n ploeg heeft dan niet een volgende klassementsrenner klaarstaan, zoals Sky of Movistar het wel heeft.
Nee.
Dat lijkt me heel spannend bij zo'n ploeg.
Afsluitend, durf je voor de Tour op basis van de statistieken een voorspelling te doen?
Er is natuurlijk 1 grote asterisk die erboven hangt. En dat is of Froome daadwerkelijk mee mag doen. Want ik bedoel, de Tour begint over hoeveel?
4 weken.
En wanneer weten wij dit officieel? van dat het echt 100% zeker is dat hij meedoet?
Dat weet ik niet.
Want kijk, als hij meedoet, dan...
De kans is groot dat hij gewoon mee kan doen, volgens mij.
Ja, als hij meedoet, dan wordt dan toch weer een beetje problematisch. Omdat die knechten allemaal zo goed in vorm zijn. En
problematisch in de zin van dat hij toch weer een grote favoriet is. En
Ja.
Vierde ronde op rijen.
Ja, en ook dat Dumoulin bijvoorbeeld is al uit het kamp Sunweb is al uitgesproken van dat ze niet per se... Dat het niet per se boeit op welke plek in de eindrangschikking hij... Ik denk dat op basis van statistieken... dat je kan zeggen dat Richie Porte... wanneer er een keer geen overmacht bij hem is... Dat is dan degene met de grootste kans in het achterveld, denk ik. En gevolgd door Quintana en of Landa...
Nibali?
Dat denk ik niet. Want als je ziet dat het... Hij heeft altijd strategische grepen nodig om zeg maar die andere rondes te winnen. En simpelweg als iedereen op zijn allerhardst een berg oprijdt... is hij niet degene die bij de laatste twee of drie nog zit. Bardet zal vast en zeker goed zijn, maar dat is weer gewoon net een paar tijdritkilometers te veel. Ondanks dat de parcoursbouwer doet zijn best. Ik denk dat die ploegentijdrit, dat we dan alweer dat beeld gaan zien van dat Sky. Ja.
Zoals je dat trouwens in de Dauphiné ook zag, die hebben echt daar de concurrentie weggeblazen.
Ja, en BMC zal in de Tour de France een iets sterkere ploegtijdrit hebben. En zij zijn natuurlijk ook wel echt een groot specialist op dat gebied.
Ja.
Maar ja, dat is een beetje het probleem. Ik denk dus dat we gewoon dezelfde tours vorig jaar krijgen.
Nou, leuk. Kijk ik naar uit. Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor je aanwezigheid hier. Een stuk van Joost-Jan Kool over de kunst van het sprinten... met een interessant inkijkje in de wereld van toptalent Fabio Jakobsen. Dat staat ook in de komende muur. En Sam, weet jij wat een fantoombidon is?
Geen flauw idee.
Een fantoombidon.
Oh, wacht even. Dat je gewoon doet alsof je een bidon overboord gooit... simpelweg om één fractie van een seconde te winnen?
Nee, dat is
uitwijken?
Het niet. Nee, dat is het niet. Maar dan is het leuk om het komende verhaal van Frank Heijnen... te lezen. Die heeft een bijzonder vermakelijk stuk geschreven over de non-verbale communicatie in het peloton.
Frank Heijnen, altijd goed. Ja. Altijd goed.
Ja. Nummer 3 van tijdschrift De Muur verschijnt rond donderdag 14 juni en is te bestellen via uitgeverijdemuur.nl. Oh ja, en meteen een kleine rectificatie, want ik zei halverwege dat je 125 World Tour punten krijgt als je tiende wordt in de Prudential Ride London. Dat klopt niet helemaal. Je krijgt 120 punten als je vijfde wordt. Maar dat is net zoveel als het winnen van een toeretappe. Goed, dank voor het luisteren allemaal. En laat me vooral weten wat je van Cassette vindt. Van deze aflevering, maar ook van eerdere afleveringen. Dat kan via Twitter, via Facebook of via een recensie op iTunes. En tot slot, heel veel leesplezier met De Muur.